Oorlog4045.nl is een programma dat gaat over het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een co-productie van Blos Radio in samenwerking met het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling in redactie, Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Er was maar weinig gewapend verzet in Nederland, zeker in de eerste oorlogsjaren. Als een verzetsgroep al wapens had, werd daar meestal weinig gebruik van gemaakt. Zij dienden meer om mee te dreigen bij overval op distributiekantoren, gevangenissen, bevolkingsregisters en dergelijke. Gewelddadige acties van het verzet waren ook de sabotageacties. Spoorwegen, fabrieken en telefoonverbindingen moesten het vaak ontgelden. Vaak waren dat maar kleine acties zoals het losdraaien van een schroef in de machine of het over de weg strooien van kraaienpoten om autobanden lek te prikken. Soms blies het verzet echter hele gebouwen de lucht in of liet men een trein ontsporen met een enorme ravage als gevolg. Er werd alleen geschoten op de Duitsers, verraders en andere collaborateurs als die een direct gevaar vormden voor de verzetsgroep of de bevolking. Het verzet voerde maar weinig van zulke liquidaties uit, want meestal volgden er dan heftige wraakacties van de Duitse bezetter. Huizen in de buurt van een aanslag werden opgeblazen en onschuldige burgers geëxecuteerd. Tot 1942 werkten de plaatselijke knokploegen ieder voor zich, zonder overleg met andere groepen. Er heerste vaak rivaliteit tussen de verschillende verzetsgroepen. De communisten waren erg actief, maar andere verzetsmensen wantrouwden hen vanwege hun politieke overtuiging. In 1942 en 1943 werden hier en daar toch de krachten gebundeld. De RVV, de Raad van Verzet, en de KLP, de landelijke knokploegen, werden de landelijke organisaties die het gewapende verzet probeerden te leiden. De OD, de ordendienst, hield zich meer bezig met het voorbereiden van de ordehandhaving in de periode tussen de bevrijding en de terugkeer van de Nederlandse regering. Na de invasie van de geallieerden in Normandië vonden er geregeld wapendroppings voor het verzet plaats vanuit de lucht. Ook werden er vanuit Engeland specialisten gedropt om het Nederlands verzet beter te organiseren. Maar door verraad wist de bezetter heel wat agenten direct na hun dropping gevangen te nemen. Het verhaal van Frank Hertsen, wat u in deze aflevering hoort, is waar gebeurd. De chef had als schuilnaam Paul en heette in het echt Samuel S. Meijer. Een maand na de geslaagde overval in Rotterdam kwam hij om het leven tijdens een vergelijkbare actie bij de gevangenis in Apeldoorn.
Die omslag?
Ja, op de een of andere manier had ik altijd al gezocht in schilderen en in tekenen en in keramiek enzovoort enzovoort, allerlei kunstige uitingjes. En toen kwam er ooit dus een prijsvraag van de VARA, ultra kort en lange. Ik meen in 65 of 66. En die vroegen om een kort verhaal in te zenden. En dat heb ik gedaan en laat ik nou meteen de prijs winnen. Van de 1100 inzenders. Met een kort verhaal, het net, wat wij nog steeds beschouwen als het beste verhaal dat ik ooit gemaakt heb. En zo gekomen. En toen dacht ik, verrek, dat is ook wat schrijven. En dan ben ik ermee doorgegaan. En hoe, ja, van het een kwam het ander dan, hè. Je gaat leren schrijven. Wat nu uitgemond is in dat enorme pakket wat ik heb gemaakt. Dus ik had precies juist geprikt toen. Na al het andere onderzoek. En dat was het eigenlijk, die omslag.
Ja, ja. Heel
toen kwamen de gedichten en toen kwamen de korte verhalen. Toen kwamen de novellen en toen kwam de hele boel los. Het leek wel alsof dat jarenlang had opgesloten geweest in mijn kop. En het kwam er nu allemaal in één keer uit. Ongelooflijk, maar waar.
Mooi. Wat mij opvalt in je werk is dat het heel vaak teruggrijpt in de geschiedenis.
Ja, dat klopt. Ja. Daar heb ik nou eenmaal een trek voor. Niet alleen in mijn eigen leven hoor, want mijn werk is hoofdzakelijk autobiografisch. Ook de verhalenbundels en de romans. Ja, je eigen geschiedenis die is het dichterbij eigenlijk. Hè. En daar schrijf je dus over. En je vervormt hem wel natuurlijk. Je gaat niet precies dagboeken zitten schrijven. Hoewel ik dat wel doe hoor, maar die leest niemand. Maar historie, waar we vandaan komen en wat het allemaal betekent heeft. En waar de omslagen zitten in de geschiedenis. Dat interesseert me in hoge mate, ja, altijd nog. Vandaar dus mijn laatste periode van geschiedenisboeken voor de jeugd ook.
Ja, hoe belangrijk is het dat de jeugd leest over zijn eigen geschiedenis?
Ja, dat is eigenlijk een open deur, Gerard. Want zouden ze dat niet weten, dan zou de boel helemaal losgeslagen worden. Natuurlijk, waar moet je dan heen? Als je je eigen geschiedenis niet kent, of die van je land niet, of je cultuur niet. Wat moet je er dan mee? Ik bedoel, dan loop je als een losgeslagen beestje over deze aarde rond. Waar ben ik en waar ga ik heen en waar kom ik vandaan? Nee, geschiedenis, dat is ik denk een hoofdzaak om te weten. Je moet weten wie je bent en je moet weten waar je vandaan komt. En dan niet altijd natuurlijk op mijn gebied van de historie van, zeg maar de VOC en de geschiedenis van Nederland enzovoort. Maar je moet toch echt wel een besef hebben van, wat is dit voor land? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? De geschiedenis dus kennen. Niet altijd zo volledig als ik heb gedaan, maar ja, goed. Niet iedereen die daartoe in staat natuurlijk. Nee, geschiedenis is een must. Het kennen ervan.
Ja.
Kortom.
Ja, ja. Het verhaal de bevrijding van de Bolhoed.
Ja.
Dat speelt zich af in Rotterdam. Het is een waar gebeurd verhaal.
Het is echt gebeurd, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Ik was in 1946 was ik in Rotterdam. Na de oorlog werd ik opgenomen in internaten daar. En ik kende dus Rotterdam heel goed. En nog wel, denk ik. Ook al hoor ik het niet meer. Maar ik las ooit eens een oude oorlogskrant en daar stond dat verhaal in, de geschiedenis tenminste, dus weer historie. En dat is altijd blijven hangen eigenlijk. En toen kwam er op een gegeven moment dus een tijdelijke situatie voor dat ik dat verhaal kon schrijven. En verdraaid, het werkte ook nog, dus dat was het.
Ja, ja. Heb je zelf iets met het verzet?
Zijdelings. Ik was 12 toen de oorlog afliep. En het enige jaar, wat kan ik zeggen, ik heb de oorlog meegemaakt dus. Eigenlijk wel erg goed. Aan het eind zeker, in de hongerwinter enzovoort. Maar met het verzet heb ik in zoverre te maken gehad dat mijn vader, die woonde in een groot pand op het Fransplein in Haarlem. En daar hadden we een enorme schuur bij, waarvan niemand wist wat erin gebeurde. En na de oorlog, bij de uitbreken van de vrede dus zogezegd, kwamen daar een aantal onderduikers uit tevoorschijn. Dus zonder dat ik het wist, had mijn vader en anderen samen met hem die onderduikers daar verborgen gehouden. Dat is mijn bemoeienis geweest met het verzet zelf. Ik was te jong natuurlijk, 12 jaar, om daar aan mee te doen. Hoewel ik het wel heb meegemaakt allemaal.
Ja, hoe was dat om erachter te komen dat er zo dichtbij die onderduikers hebben gezeten?
Ja, dan zou ik terug moeten. Ik ga die leeftijd, joh, dat is al zo lang geleden. Vreemd voor een kind, maar aan de andere kant, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, je beleeft die oorlog en als kind, en eigenlijk is het alleen maar oorlog geweest in mijn jeugd, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Want je begint erin en je eindigt erin. Ik heb er ook een boek over geschreven van Verdwenen Oorlog. Als die oorlog is afgelopen, dan denk je, wat is er hier aan de hand? Wat ben ik nou kwijtgeraakt? Wat was er leuk? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Niet dat de oorlog zelf zo leuk is, maar als kind ervaar je dat heel anders. En je wordt erin grootgebracht. Er is geen andere wereld dan die oorlog. En dat blijf je altijd bij. Dat is nou eenmaal zo. En die onderduikers, ach ja, dat waren mensen uit de oorlog zoals ze allemaal ervoor stonden. Ik stond aan een raam op het Franseplein in die woning dus. En daar zie je dus razzia's. En je ziet Duitse soldaten mensen aanhouden met een fiets. En dat blijkt dan verkleed mannen te zijn die als vrouw verkleed waren. Dat zijn je bemoeienissen. En zelfs loop je dus de palen uit het bolwerk in Haarlem om aan hout voor de kachel te komen. Dat bolwerk had een soortje schuil die gangen voor moffen om zich te verdedigen. En die sloopt erbij en we liepen daarmee gewoon over straat. Ik bedoel, zo namen wij deel aan de oorlog. En ja. Honger natuurlijk. En
ja, wat heeft dat met jou als mens gedaan uiteindelijk om op te groeien in die oorlog?
Ja, wantrouwen gebleven, hè. Een vreemde wereld achter me altijd gelaten. Je ging ook niet meer naar school, je deed rare dingen, je jatte van het moffen, aardappels op de koude horen. Wat ik net zei, dat blijf je gewoon bij en daar leef je dus verder naar. En het meest vreemde daarvan is dat je later, nu zeker, een maatschappij om je heen ziet die dat helemaal niet gekend heeft natuurlijk. En die dus heel anders is geworden. Wij hadden toch wel een soort bemoeienis met elkaar in die oorlog. Misschien is dat het. Ik weet niet wat het precies met me gedaan heeft hoor. Het is voorbij en ja, goed, ik heb het meegemaakt. Ik vind het alleen jammer dat altijd die kozen op die gekregen hebben. Heel raar gezegd misschien, maar het zou een hoop verwerkelijken, oplossen. Het gaat ons toch goed nu.
Ja.
En dat heeft het misschien met me gedaan. Dat ik altijd wat bescheiden gebleven in hebben en dingen doen. En dat is
De chef knikte goedkeurend en zei, het is nu bijna 7:30, mannen. Het spul kan beginnen. Hij wenkte een als Vaandrig verklede KP'er. Tijd om te bellen. De Vaandrig nam de horen van de haak en hij draaide het nummer van de hoofdbewaker en zei, met de officier van dienst, Vaandrig Koot. Er zijn hier een paar SS'ers die komen controleren. De stem aan de andere kant kraakte door de horen. In de stille huiskamer van de kantinebaas luisterden de mannen ernaar. De zaak is in orde, je kunt ze binnenlaten. Mooi. Kalm legde de nep Vaandrig de horen op de haak. Hij knikte in de richting van de chef. Een ogenblik later slopen de mannen achter elkaar door de kantine. De rooie voelde zich heel kalm. De hoofdbewaker was erin gevlogen. Tot nu toe ging alles goed. Ze slopen zo zacht mogelijk naar de gang. 2 lage trapjes op en ze stonden voor de deur van de gevangenisafdeling. Daar zaten 2 agenten. Ze legden de SS'ers geen strobreedte in de weg. De rest van de ploeg, 12 man, bleef even wachten. Kunnen we door? De stem van de namaak Vaandrig klonk heel gewoon. De agenten knikten. Ook de agent achter de deur leefde geen problemen op. Maar de 2 SS'ers waren de deur nog niet door of de achterblijvers stormden de gang in. Geen kik als je leven je lief is! De 3 agenten waren zo verbluft door de snelle actie dat ze hun handen meteen in de lucht staken. Ze lieten zich zonder verzet ontwapenen en boeien. De overvallers renden verder naar 4 gewapende landwachters die voor de cellen zaten te kaarten. Handjes in de lucht, vlug wat! 4 standguns wezen naar de landwachters. Hun kaarten dwarrelden op de grond. Troef, zei de vos zacht.
come home to.
You'll be so nice by the fire,
while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire.
Under an August moon burning above,
you'd be so nice,
you'd be paradise
to come home to and love. Be paradise to come home to and love.
Natuurlijk is er in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum het een en ander te zien over het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo staan we hier voor een kaart van Nederland met een aantal lampjes erin. Als je op knopjes duwt, dan zie je waar er overal overvallen op distributiekantoren zijn gepleegd. Han Welbers, kun je er iets over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat was heel belangrijk, want je had natuurlijk een gigantische grote groep mensen die ondergedoken waren. En op het moment dat je ondergedoken zat, had je geen kans meer om op bonnen te krijgen. Dat waren dus monden die gevoed moesten worden. Een van de manieren om die te verkrijgen was dus distributiekantoren van bonnen te overvallen, die bonnen mee te nemen. Een bijkomend voordeel was vaak dat er op die kantoren ook persoonsbewijzen en dergelijke lagen, die blanco persoonsbewijzen, die meegenomen konden worden. En dat is natuurlijk erg belangrijk geweest. Want je moet je proberen voor te stellen, kijk, 100 mensen voeden met een extra illegaal geslacht varken of kip, dat is te doen. Maar duizenden onderduikers voeden zonder dat je daar een apparaat achter had zitten. Het was een ondoenlijke zaak. Wat je ook ziet is dat dat toename van die overval op die distributiekantoren, dat echt iets is uit de laatste oorlogsjaren. Ja. Zeker in het begin van de oorlogsjaren 41, begin 42, was de houding in Nederland veelal van, nou ja, het is niet anders, we moeten er hier maar mee klaar zien te komen en we zien wat de toekomst brengt. En er was in die tijd wel wat verzet, maar het was eerder mondjesmaat en heel erg principieel. Bill Minko onder andere, dat is een van de eerste mensen die zich heel erg uitgesproken heeft. Professor Kleveringa in zijn reden. Naarmate dat je, eind 42, dan krijg je een kentering in dat oorlogsbeeld. Dan wordt eigenlijk duidelijk dat wat in 41 of 40 helemaal niet zichtbaar is, want dan heb je duidelijk, nou, Duitsland wint op alle fronten. En dat was ook zo, er was geen perspectief. Maar eind 42, begin 43 is er een perspectief en is er een kentering. El Alamein, daar verslaan de Engelsen de Duitsers in Noord-Afrika. En je hebt Stalingrad, waar de Russen de Duitsers een halt toe roepen. En op het moment dat die kentering er is, is het ook veel makkelijker geworden vaak om een keus te maken. Want je weet, je gaat voor iets vechten dat binnen handbereik is. En dat is zeer zeker voor 42 een gedachte die zeker die mensen niet konden hebben. Dat wisten ze niet.
Ja, wat dat betreft is het veelzeggend dat het eerste knopje wat die overval op de distributiekantoren weergeeft, dat het eind van 1942 aangeeft. Ik zie nu drie lampjes aangaan. Dus daar begint inderdaad het verzet, het gewapende verzet, heel voorzichtig te ontbloeien. Hoe groot, wat voor aantallen moet je nou over spreken, over mensen die in het gewapende verzet hebben gezeten?
In het gewapende verzet, ik heb er gisteren nog eens een boek over nageslagen. Wombrun die schrijft dat 41 heeft hij het over een enkele honderden mensen. En dat zijn schattingen, en dan praten we met name over de knokploegen. Die hebben met name dat gewapende verzet gepleegd. Praat je uiteindelijk 44 over een 2.500 mensen. Dat zijn ook mensen die natuurlijk... het is geen makkelijke keuze door te zeggen van... je pakt een wapen om iets te gaan doen. Dan moet je een behoorlijke stap zetten. En dat zijn mensen die vaak heel erg principieel keuze hebben gemaakt. Vaak vanuit een religieuze hoek. Ook vaak met het dilemma van, maak je dat wel? Want toch het probleem. En de sociaal-democratische hoek en de communistische hoek natuurlijk. Die waren daarin heel sterk vertegenwoordigd. In het zuiden speelde dat verzet natuurlijk wel wat minder, omdat Nederland, Zuid-Nederland is september 44 bevrijd.
En daarna was het verzet ging over in
de binnenlandse strijdkrachten, in principe. Veel groepen gingen in feite al, zeker tijdens het laatste oorlogsjaar, al voorbereidingen treffen voor het besturen van Nederland na de bevrijding. Veel mensen vanuit verzet zijn terechtgekomen in de binnenlandse strijdkrachten.
Dat gewapende verzet, heeft dat nou heel veel effect gesorteerd?
Ja, dat is een vraag die je natuurlijk niet kunt beantwoorden, want je weet nooit wat er gebeurd zou zijn als het niet had plaatsgevonden. De voedselvoorziening van een heleboel onderduikers zou in ieder geval veel moeilijker geweest zijn. Wat het direct effect geweest is, de aanslag van Rauter bij Putten. Het directe effect daarvan is eigenlijk militair voordeel behalend of voor het verzet iets positiefs opleverend, 0, niks geweest. Het heeft wel veel Puttenaren de dood gekost. Dus wat dat betreft, heeft het iets opgeleverd? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Zeer zeker voor een heleboel mensen. Maar niet dat je mag zeggen, denk ik, dat het verzet een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de bevrijding van Nederland. Het is heel belangrijk wat ze gedaan hebben. Met name voor de hulp aan onderduikers. Maar als je dan zegt militaire verzet, daar heb ik persoonlijk mijn twijfels bij. Maar dat is ook maar een mening.
Hebben de mensen in het verzet zich gerealiseerd wat voor een gevaren dat voor de bevolking met zich meebracht?
Nee, misschien ook wel niet. Misschien was het ook een kwestie van een keer een daad willen stellen. De onaantastbaarheid van hoge Duitse officieren die nadrukkelijk te kijk werd gesteld. Nee, misschien zijn consequenties lang niet altijd doordacht geweest. Maar misschien zijn dit soort zaken ook niet altijd te doorzien. En we praten natuurlijk, we leven in een tijd waarin als over een kwartier geleden iets gebeurd is in Noord-Amerika, wat ernstig genoeg is, dan weten we het. Communicatie in die tijd lag natuurlijk een stuk anders. Ik weet niet of dat men op de hoogte was van maatregelen die er genomen zijn bij aanslagen in bijvoorbeeld Tsjechië, Lidice, waar een dorp is weggevaagd. En als men dat al geweten zou hebben, hoe dat gewogen werd, dan praat je over morele en ethische kwesties van ieder individu persoonlijk. En daar kun je eigenlijk... Je kunt er wel een mening over hebben, maar daar kun je eigenlijk niks zinnigs over zeggen.
Meneer Jans, u diende in het Nederlandse leger tijdens de Duitse inval. Op 14 mei 1940 hadden we het bombardement op Rotterdam, waarna het Nederlandse leger capituleerde. Hoe was dat voor u?
Nou, het bombardement als zodanig hebben wij wel gezien. We waren na 5 dagen zonder slaap en een dagmars en 2 nachtmarsen. Zo moe en hongerig dat we wel de rook van Rotterdam gezien hebben. En we wisten dat toen al dat de Duitsers wel alles zouden doen wat hen zou passen. Dus we wisten toen niet dat dat tot de capitulatie zou leiden. We waren net aangekomen in de waterlinie. En ik was als pelotonscommandant, sectiecommandant van een sectie waar we mitrailleurs hadden, op onze mitrailleurs uitgezet. Met het idee, laat ze nu maar komen. Door het water, dan komen ze en lopen ze recht aan ons vuur. En toen 's nachts kwam er een ordonnans, dat was dus met een boodschap langs alle frontlinies daar, dat Nederland gecapituleerd was en dat de oorlog voorbij was. De frustratie daarvan was natuurlijk enorm groot, dat is logisch. de hoofdoorzaak was dat wij wisten dat het gros van het leger niet was ingezet. De Duitsers dus kennelijk een capitulatie geforceerd hadden. En het effect daarvan was op iedereen die dus vond dat dat een onrechtmatige daad was, dat de mensen die dus toen in het leger zaten en er rekening mee gehouden hadden dat ze misschien zouden sneuvelen, een gevoel van een groot ongeluk hadden. Ze vonden zich gewoon doodongelukkig. Met één emotie, we nemen dit niet, we gaan door. En dat doorgaan, de meest logische weg van doorgaan was te proberen om het geallieerde leger te bereiken. In die tijd had Frankrijk niet gecapituleerd, België had nog niet gecapituleerd. En dat was eigenlijk het idee. Nou, er is toen niets van gekomen, zoals u weet. Achtereenvolgens heeft de koning van België de wapens neergelegd. Naar de hand heeft ook Frankrijk moeten capituleren. Toen bleef er nog maar één mogelijkheid over om dus de oorlog actief mee voor te zetten. Dat was Engeland. En vandaar al die pogingen van Nederlandse militairen die actief waren geweest in mei 1940 om in Engeland terecht te komen. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Ik dacht dat de meest eenvoudige weg was om ergens naar een kustplaats te gaan en proberen van daaruit met een of andere schipper naar Engeland over te varen. In die pogingen, dat heb ik dus maanden over moeten doen in Den Haag bij mijn familie, kwam ik terecht bij een element van het Nederlandse leger dat belast was met de afwikkeling na de capitulatie van alle militaire zaken. Het afwikkelingsbureau van de landmacht. En met het afwikkelingsbureau kwam ik toen na veel moeite in contact met een eerste luitenant, die later refusieerd is en die mij dus bekeerd heeft tot het verzet. Hij zei, als jij in Engeland terechtkomt, dan zul je de eerste jaren niets kunnen doen. Maar doe je met ons mee, dan kun je actief worden. Dan kom je misschien niet levend uit, zei hij, maar je kunt wel iets doen. En toen zei hij, ga terug naar Limburg. Je vader is commandant van die Limburgse regimenten geweest. En vraag of hij bereid is om een rol te spelen in de militaire verzetsorganisatie. Dat is later de ordendienst geworden. Dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik, en zo zijn wij dus in Limburg begonnen met het militaire verzet.
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Nou, het eerste punt was dus dat mijn vader, die mij overigens al van tevoren gezegd had, dat hij bereid was met erkenning vanuit Engeland om een militaire organisatie achter de linies te organiseren, dat mijn vader is officieel de functie van gewest van provinciaal bevelhebber heette toen, op zich zou moeten nemen onder het voorlopig bewind wat in Den Haag al gevormd was en onder de opperbevelhebber, de toenmalige generaal, hoewel oud-commandant van het veldleger. Dit is het opperbevelhebber voor dat militair verzet in Limburg zou weer. Dat is gebeurd. Mijn vader is toen meteen aan de slag gegaan en is begonnen met een organisatie van het militaire verzetsapparaat in Limburg. Daarvoor moest de provincie in districten worden verdeeld. Dat was een oud systeem om ergens orde en rust te handhaven. Daarvoor moesten dus commandanten worden aangezocht. De beroepsofficieren waren na de capitulatie via een loyaliteitsverklaring min of meer geneutraliseerd op enkele uitzonderingen na.
Want die hadden de Duitsers beloofd om zich niet tegen de Duitse bezetting te verzetten.
Ja. Want het hele Nederlandse leger was de jure op papier vanaf het moment van de capitulatie krijgsgevangen. Dus de positie van het Nederlandse leger was krijgsgevangen. Maar ze mochten dan blijven in Nederland, want Duitsers waren bijzonder zeker blijkbaar van een eindoverwinning. En konden dan alle mogelijke nuttige baantjes in de Nederlandse maatschappij op zich nemen. Dat is ook betrekkelijk gebeurd. Er zijn een heleboel terechtgekomen bij de crisiscontroledienst, die dus de voedselvoorraden controleerde. Voor ons achteraf een heel groot voordeel. En toen zijn er in het onderwijs terechtgekomen, alle mogelijke controlerende functies. Maar het gros van de officieren, die ook een nauwe band met mijn vader hadden, waren reserveofficieren, die onder andere deel hadden uitgemaakt van de Limburgse regimenten. Dat was het 2e en 17e regiment in Venlo en 13e regiment in Maastricht. En van het Landstormkorps Limburgse Jagers, dat uit alle militaire alle mogelijke militairen uit de provincie Limburg bestond en een soortgelijke taak had gehad, dat Bandstormkorps. Dat heeft hij, mijn vader heeft toen de commando's van die districten praktisch rondgekregen in 1941. Dat alle districten van een commandant voorzien waren. In Venlo en in Venray waren dat twee beroepsofficieren, maar die verloren zijn geraakt als commandanten bij de herkeizerschap van de beroepsofficieren. Die hebben allemaal loyaliteitsverklaringen afgelegd. Maar toch niet vertrouwd werden naar de eerste processen tegen de staven van de verzetsorganisatie in Den Haag, die destijds tot ongeveer over de 70 fusillades geleid heeft. Dus in 1941 was de hoofdstructuur van de organisatie praktisch rond. Dat wil zeggen wat de commandanten betreft. Maar er moesten een heleboel dingen gebeuren. Het ziekenhuiswezen moest georganiseerd worden. De voedselvoorziening moest georganiseerd worden. De verbindingen moesten georganiseerd worden, waar de PTT dus een actieve rol gespeeld heeft. In de latere jaren beschikten wij over alle automatische verbindingen, telefoonverbindingen, over de verbindingen van de Nederlandse spoorwegen, die een eigen verbindingsnet hadden, en ook over de verbindingen van de elektriciteitsmaatschappij De Plem. Die waren allemaal in onze handen onder een officier in de gewestelijke staf die dat allemaal controleerde. Er moesten een heleboel dingen moesten er gebeuren. Alle mogelijke activiteiten, de hele geneeskundige dienst via het Rode Kruis is toen georganiseerd. Allemaal onder commando van de provinciale staf. En de voedselvoorziening. De commandant van de crisiscontroledienst, een oud beroepsofficier van Knil Bouwman, die invalide geraakt was, door Kleemanghouw geloof ik, was hoofd van de crisiscontroledienst en werd in de staf van de provincie voedselcommissaris. Met andere woorden, we kregen daardoor controle op alle voedselvoorraden van de provincie, allemaal in verzetshanden. Het hele PTT-net, gaan we door, de spoorwegen, verbinding, alles. En dat is een actie die niet in een paar dagen gebeurt, maar er gaat tijd overheen. En dat is met groot succes gebeurd.
Wat was de doelstelling van deze organisatie?
Nou, de doelstelling was op de eerste plaats om de periode van gezagsloosheid tussen het wegtrekken van het Duitse gezag en de terugkeer van eigen gezag, om die dus op te vullen tot de normale omstandigheden waar teruggekeerd, ik zal maar zeggen, de Hare Majesteit terug, een regering terug, enzovoort, enzovoort. Om te zorgen dat in die tijd niet alle mogelijke onterechte wraakacties zouden plaatsvinden, geen plunderingen zouden plaatsvinden, gewoon al datgene wat ook plaatsvindt op het ogenblik in Irak en Afghanistan. Een hele belangrijke functie die vaak onderschat is wat zo belangrijk betreft, maar absoluut noodzakelijk in een periode van regeringloosheid, van gezagsloosheid. Dat was één doelstelling. De tweede doelstelling was om binnen dat kader een begin te maken met wederopbouw van het leger. Vergeet niet dat alle beroepsofficieren nog een krijgsmanschap waren. En zo mogelijk met de geallieerden samen mee op te trekken naar Duitsland.
Wat was uw rol in de organisatie?
Nou, mijn functie was commandant troependetachement. Dat wil zeggen, ik was belast met beveiligingen van de provinciale staf. En het logistieke gedeelte van die staf. Ik zal maar zeggen, alles wat samenhangt met onderbrenging en voedselvoorziening en traktementen en dergelijke. Maar op de eerste plaats beveiliging van die staf. Dus we begonnen met de beveiliging van die staf, wat er aan wapens was. Een van de opdrachten van de organisatie was om de nog aanwezige wapens op te sporen en te verzamelen. Het was een opdracht aan alle commandanten van de organisatie vanuit het algemeen hoofdkwartier. Wat aanvankelijk in Den Haag, later in Amsterdam terechtgekomen is. Nou, dat dus met, er waren niet zo vreselijk veel wapens meer. Er zijn enkele nogal opvallende wapens geborgen. In 1942 hebben we in de buurt van Beegte bij Roermond een 4,7 antitankkanon volkomen intact uit de Maas gehaald. Dat bij de Duitse inval door de soldaten in het water gekieperd was. En zomers, als de Maas het water wat laag stond, met een poot en met de lopen water uitstak. Dat hebben we in de winter eruit gehaald toen. Met succes. Met een zware Belgische paard is hij eruit getrokken. En dat was een kanon, daar mankeerde niks aan. Het zat dik in het vet. Dat hele sluitstuk, dat werkte perfect. Het is toen in een taxi, dat kanon, de 4,7, met een aardappelzak over de loop naar Venlo vervoerd. In de oorlog. En dat is een hele geschiedenis aan verbonden geweest. Want dat kanon stond schietklaar. We hadden nog geen munitie erbij, dat is later gekomen. Dat kanon stond schietklaar tegen mijn eerste medewerker, de sergeant-capitulant van Boekholt, wiens vader aannemer was, in een schuurtje gezet, opgepakt met stro, zodat het onmiddellijk weggereden kon worden als het nodig was. Een schuurtje was dicht, maar allemaal pakken stro door. Wat gebeurt er nou tijdens de oorlog? De broer van zijn vader, ook een aannemer, wist dat niet en stookte een vuurtje tegen de muur van het schuurtje. Er was blijkbaar een gat in die muur en opeens sloeg het schuurtje in brand en stond in de oorlog, tijdens de bezetting, het kanon open en bloot op het terrein. Dat kanon we hebben toen omgedoopt in Oude Taaien. Het had zwaar geleden van het vuur, van die 2 jaar Maaswater niet, met het vet eromheen. Maar dat vuur, toen is het bij de beeldenfabriek Sint-Joost en Venlo, is het zo goed mogelijk weer opgeknapt. De wielen waren verbrand, rubberbanden van dat moderne kanon die dagen, die 4,7. En daar hebben we toen oude fortwielen onder gemonteerd met behulp van mensen uit Venlo, met die houten spaken. Dat was eigenlijk iets grappigs, ja. Maar ja, goed, het ging erover dat dus de organisatie niet alleen het organiseren van troepen was. Voor het organiseren van troepen hadden we een eenvoudig systeem, wat we het vijfvingersysteem noemen. 1 commandant. Laten we beginnen bij de gewestercommandant, bij de provinciaal bevelhebber, zoekt zijn districtscommandanten uit. De districtscommandanten zoeken een compagniescommandant uit. Want je had natuurlijk dat waren meestal plaatselijke commandanten. De plaatselijke commandanten zochten een wijkcommandant uit. De wijkcommandanten zochten een andere commandant uit. En uiteindelijk kwam je terecht bij de troep via het vijfvingersysteem. Dat wil zeggen dat alleen maar de commandanten mochten elkaar kennen. En de anderen mochten elkaar niet kennen vanwege de veiligheid. Noemen ze het vijfvingersysteem. Dus om de kans om ontdekking tot een minimum te beperken, lukt natuurlijk niet altijd, maar we hebben ons dat zoveel mogelijk gehouden. En de mensen kenden elkaar allemaal, dus het was op een gegeven moment was onvermijdelijk dat het breder bekend was. Het vijfvingersysteem heet dat. Venlo was in die tijd zwaar gebombardeerd. Het lag vlak naast het vliegveld. De botsing tussen de Duitse nachtjagers, de Messerschmitt 110, hoofdzakelijk nachtjager, en de Lancasters en Halifaxes, die s'nachts overvlogen, die vond meestal in de Peel of boven Venlo plaats. Het gevolg was dus dat stukken van vliegtuigen, hele vliegtuigen en motoren in de stad te achterkaart kwamen. En etelijke bommen ook. Dus Venlo was in die tijd al zware avond. Wat gebeurt er nou? Er was op het vliegveld een marauderaanval geweest, die grote schade had aangebracht. Ons woonhuis, mijn vader heeft moeten onderduiken in 1942... omdat de Duitsers zijn naam hadden gekregen door arrestaties in de top in Den Haag. En is toen op ons klemmend advies ondergedoken via zeker 35 duikadressen in het land. En pas teruggekomen in 1943, naar de provincie, eerst in Zwalmen. En naar de hand in de buurt van Venlo. Mijn moeder was met de kinderen thuis. En ik was de oudste aanwezige thuis toen. En Ons huis is toen niet geraakt. Er was een bombardement op Venlo, maar er waren 3 bommen om het huis ingevallen, waardoor het leeg geblazen was. He, er stond nog een muur, een wand. Die klok hing dan nog aan de wand. Die Friese klok beschadigd allemaal. Ik was niet thuis toen dat gebeurde. En toen ik dus naar huis toe ook wou komen in die dagen om een piano die we voor iemand ter gestalte hadden op te halen met een vriendje en mijn broer. Op weg naar dat uitgebombardeerde woonhuis kwam er plotseling een Duitse wandelaar. Dat is zo'n beetje op een Citroën uit die dagen lijkende sportiefachtige auto. Er springen 3 SS'ers uit, vliegen op me af en op mijn broer. En werden afgevoerd. Dus kennelijk heeft er iemand ergens verraad gepleegd, dat is heel duidelijk. Nou goed, het is een lange reden kort te zien. Ik werd dus gearresteerd en verhoord. Nou, ze wisten, de zekerheidsdienst wist veel aan de hand over mij. Onder andere mijn participatie bij de liquidatie van Agent Provocateur. Tot op de minuut nauwkeurig. De rol van mijn ondercommandant, de kapitein-sergeant van Boekel, daarin. En mijn rol in het verzet. Nietzsche, de bekende verzetjager, zei tegen mij: Du hast 4 jaar met ons gespeeld. Jetzt spielen wir mit dir. Ik zei: Dat kan u niet, u moet mij behandelen als een ontsnapt krijgsgevangene. Waarop niets zei: Du feigling, du hast die große Müdigkeit des Führers missbraucht. Was willen ze in mijn stelle gemacht hebben? Daarüber wird niet geredet. Ja, ik had niks te verliezen. Zeg. Nou, je bent goed op de hoogte, zei ik. Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Maar moest ik anders? Hij wist alles over me. Alles. Never mind. Goed, ik werd dus etelijke malen verhoord. Op het ding dat niets had tegen me gezegd. Hij zou mij als gentleman behandelen, want ik was pro-Engels. Was misleid door de Britse propaganda en dergelijke dingen. Maar dan moest ik ook alles vertellen wat ik wist. En mijn vader, die ze zochten als commandant, zat in de buurt van de stad. En die vroeg dus, mijn vader hoort, weet ik niet, zei hij in 42 plotseling verdwenen, voor in Zwitserland zitten zeggen of iets van die lijn. Nou, ik geloof niet dat ze het geloofden. Maar ieder verhoor moest dus wat aangescherpt worden. Wat gebeurt er nou? Ik werd dus geboeid afgevoerd naar de cel in Venlo. Een heel escort op een SS eromheen naar mijn cel. En het merkwaardige was, en dan kijk je me die toch wel opvallende dingen. Ik werd, het escort was gecommandeerd door een jongen uit Aken. Een zekere Hans Jansen heette die, geloof ik. En die zei tegen mij, hij zou in zijn geval hetzelfde gedaan hebben als ik zei toen. Wat ik opvallend vond. En SS'er was het. Ik kwam terug van het front, gewond geraakt aan het oostfront. En dan kreeg ze baantjes achter het front. En ik kreeg het redelijk goed. Ik kreeg een boekje te lezen. Guts von Berlichingen, dat gaat over een ridder die in opstand was in Duitsland. Dat heb ik in de cel notabene helemaal uitgelezen. Je probeert zo genoeglijk mogelijk te leven. Ik wist toen niet dat een gebruikelijke manier van, ik zal maar zeggen, krijgsraad, er was geen krijgsraad, maar een nexus was. Dat hebben ze met een van onze mensen gedaan, een helden, luitenant Neefs. Dan zeiden ze, laufen, schoten je nek en zeiden over de vlucht erschossen. Dat was een methode, gewoon een hele eenvoudige executiemethode. Maar goed, dat is zover niet gekomen. Op de vierde dag, want ik had een soort idee, in het begin heb je neiging om helemaal niets meer te doen. Gewoon passief, laat maar, het is voorbij. Maar na verloop van tijd, je moet actief worden. Toen ik verhoord werd, heb ik eerst gedacht, ik spring van het balkon naar beneden. En als ik mijn benen niet breek, dan in donker, was dat ook eind oktober, dan kom ik eruit. En toen ik probeerde naar het balkon te lopen, draaide een van de bewakers draaide het luik naar beneden, wat ook niemand door kon. De eerste gedachte, want toen gelukkig niet te springen. Zo gaat dat dan. Hè. Dag later, toen dacht ik moet actief worden. Ik moet proberen om een zaakje te krijgen, want de cel bestond uit 2 traliestelsels. Eén met theeijzers, met heel dik glas erin. en zwart gemaakt vanwege de verdonkeling. En daarvoor was een verticaal traliestelsel met drie vierkanten en één ronde tralie. Die was, blijkbaar had iemand geprobeerd uit te komen en het theevenster was eigenlijk een beetje ingezaagd. 'S Nachts droomde ik dat ik eruit kwam. 'S Morgens stond ik op. Ik sloeg met zo'n ijzertje op een hak, want in die tijd kon je er niet zo goed aan neerkomen. Dan had je die ijzer, sloeg een ruitje van die twee ruitjes van de theeijzer eruit, waardoor ik contact met buiten kon krijgen, want voor die tijd was me dat niet gelukt, omdat het hermetisch afstoot naar buiten toe. De Venlo was toen zwaar gebombardeerd en de huizen tegenover de cel aan de achterkant en de school met de Bijbel die aan de achterkant van het politiebureau lag, die waren helemaal leeggeblazen. Goed, ik heb dat eruit geslagen om contacten te kunnen krijgen. En 's morgens vroeg om 8 uur kwam, zag ik plotseling, toen ik door het raampje keek, de sergeant van Boekholt met nog een ander vriendje van mij, Toon Hendricks, ook iemand van de verbindingsdienst van het gewest, zag ik buiten met nog een heleboel bekende gezichten, allemaal als puinruimen vermomd, met houweel en dergelijke die op het puin aanslaan waren. Kende ik om het geluid te overbruggen van een activiteit. Ze waren ook bewapend, hoorde ik naar de hand, met handgranaten en pistolen, als dat nodig was. Nou, het was niet zo'n eenvoudige situatie, maar ik werd nog in het begin heel erg naar de hand, toch wel regelmatig in de gaten gehouden. Maar goed, om 8 uur kwam daar en Wiel Koop onder de zuilplaats van schoon met de Bijbel naar boven, toen zei ik, kom je eruit halen. Hier heb je een pistool, ik heb een pistool, zei ik, niks, heb ik niks. Ze schieten me op 100 meter, schieten ze me neer met de mitrailleurs die ze hier hebben. Ze waren mitrailleurs en zo, die bewaking. Ik had wel bekeken hoe de zaak eruit moest zeggen. Als dit eerst dat buitenvenster, als die partitie van het boven onderkant eruit gaat en die tralie hier komt eruit, dan kan ik er misschien uit zijn. Dus wat gebeurde? Eerst werd die tralie en de ronde tralie, die al een keer uitgeweest was, maar erin gecementeerd was, die moest worden omgebogen. Dat lukte niet. Het breekijzer boog, maar de tralie niet. De expeditie werd onderbroken. De achterban bad roze kansen. Het hele gedeelte wat van Wendel wat ervan wisten. En na een uur komt Van Boekel terug met een zwaarder breekijzer. Dat klemde ze om die tralie heen. Het werd gebogen met een enorme knal, kwam dat ding eruit. Maar de Duitsers hadden dus alsmaar overwinningsmuziek opstaan. En iedere keer als ze bezig waren, begonnen die lui de achterban op het puin met de dingen te slaan, om het geluid te overbruggen. Na het bombardement moest er gewerkt worden. Nou, uiteindelijk is het dan gelukt om die tralie eruit te krijgen. Toen moest het binnengedeelte er nog uit. En iedere keer moest ik weer naar beneden toe. Want we keken iedere keer in de cel of ik in de cel zat. En dan zagen ze mij een boekje lezen. En dan moest het karton er weer voor. En achter dat karton werkten ze door. Uiteindelijk hebben ze dat, die partitie hebben ze die een beetje ingezaagd helemaal door kunnen zagen. En toen een van die gedeeltes hebben ze eruit gewrikt. Toen bleef er nog een stukje over. Ik zag even proberen, dus ik op een stoel staan, mijn hoofd er doorheen, en dan bleef ik op een borstpanel steken. Dus dat moet eruit, dan kom ik er niet uit. Dat is uiteindelijk gelukt. En tegen 11:45, de operatie had toen 3 uur geduurd, met onderbreking. Tegen 11:45, en dan moet ik oppassen, want 5 uur gaven ze er een luikje in mijn eten aan. Ben ik op een stoel gekomen en bleef halverwege op mijn heupen hangen in het venster. Getrokken, scheuren met dingen, ben eruit gekomen. Stond met afdakje en schoon met de Bijbel. Er stonden 2 fietsen klaar. En ik had gezien dat een van mijn helpers, die bij de spoorwegen werkte, een blauw overal een spoorpetje had. En ik had een plus voor, konden mij daardoor herkennen op een 100 meter afstand. Ik zei, jouw plus voor en jouw petje. En zo zijn we eruit gekomen. We zijn toen terechtgekomen in Lom, bij Velden. En hebben daar in een bos gezeten, in een soort dugout, een soort schuilplaats waar de mensen vanwege de razzia's de boeren in onderdoken. En de volgende ochtend hebben we daar geslapen. Ik werd door Van Boekholt behandeld alsof hij mij gebaard had na die tijd. Dat was heel merkwaardig. Hij had mij het leven gegeven. En 's morgens kom ik uit dat hol naar boven toe. Wat zie ik daar? Allemaal Duitse soldaten met een bajonet op het geweer die door het bos heen kwamen. En we zaten eronder. Ik zeg, we moeten wachten, we kunnen er nog niet uit. Kunnen we ook niet blijven. Dus we zijn s'nachts in het donker zijn we teruggegaan naar Venlo. En van daaruit is toen uiteindelijk successievelijk eerst ondergedoken en tegen. En uiteindelijk zijn we dus in januari, 19 januari, vanwege de gedwongen evacuaties van dat gedeelte, naar Roermond afgezakt in de sneeuw. En bij Herten de Maas overgestoken naar het tweede Britse leger dat de overkant lag. En zo een vrijbrief daar gewoon.
Die doelstelling van de organisatie om die overgang tussen de Duitse bezetting en de terugkomst van de Nederlandse regering, om dat gat te vullen, is dat geslaagd?
Dat is betrekkelijk wel geslaagd, ja. Dat is betrekkelijk wel geslaagd. Met dit verschil dat de mensen die eigenlijk commando hadden werden, echt zijn uitgeschakeld. Ook omdat de wapens dus voor dat gedeelte van de verzetsorganisatie niet op tijd gekomen zijn. Want je kunt wel een binnenlands leger opbouwen, of een verzetsleger opbouwen, maar het moet ook bewapend zijn. Onze wapens zijn voor het grootste deel in 40 verloren gegaan, door Duitsers weggehaald. Dus wat er nog was, is opgespoord. En wat wij aan wapens hadden, en mitrailleurs en oude geweren en gereconstrueerde geweren, is toen allemaal naar een deel van de mobiele reserve van de organisatie gekomen. Want het waren niet alleen maar stationaire troepen die tussen orde en werk moesten handelen, maar er waren ook mobiele troepen die op de moeilijke punten moesten worden ingezet. De mobiele reserve die dus naar de voorschriften van voor 40 stoottroepen genoemd werden. Daar is het regiment stoottroepen eigenlijk uit ontstaan. Het waren de stoottroepen van het district en de stoottroepen van het gewest. De gewestelijke reserve zou dan aan stoottroepen een bataljonsterk geweest zijn, als dat allemaal gelukt was. Dat is allemaal iets anders gelopen naar de hand, door ingrijpen van boven, doet niet de zaken waarom en hoe, maar het is gebeurd. In ieder geval heeft de bewakingstroepen hebben een taak tot tevredenheid verricht. Er zijn geen geweldige onregelmatigheden geweest in de overgangsperiode. Dankzij de commandanten van onze organisatie, die ook allemaal functies gehad hebben daarin. En onder de leiding van de chef-staf van de organisatie, de latere reserve-kolonel Six van de Huzaren, die chef-staf van ons hoofdkwartier was in Amsterdam, na de arrestatie van al zijn voorgangers. Is in 42 is dat geworden, eigenlijk als tijdelijk chef-staf, maar heeft dat voortreffelijk gedaan, heeft de oorlog levend uitgekomen, heeft ook de onderhandelingen met Zeiss Inkwart nog kunnen voeren in de tijd van de hongerwinter en dergelijke zaken. Maar we kunnen zeggen dat de organisatie als zodanig in ieder geval haar rol toch heeft kunnen spelen.
A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by, and when two lovers they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Aan dit programma werkten mee de schrijver Frank Hertsen, Han Welbers, rondleider van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, en de oud-verzetsman de heer Jans uit Lanaken.